Dit is een RTV Utrecht podcast.
Dit is Stadhuisplein, de podcast over de Utrechtse politiek vanuit de hal van het Utrechtse stadhuis. Het is donderdagavond, het is raadsdag. Ik had een lekkere drukke avond verwacht, maar niks is minder waar. Het is hartstikke rustig, er is niks te doen. Alles is klaar. Vandaag eerder was het wel druk, toen verscheen de voorjaarsnota. We praten erover met Victor Everhart, oud-wethouder van D66 in Amsterdam. Maar belangrijker nog, oud-wethouder in Utrecht. We hebben je lang niet gezien, ook in Utrecht niet, klopt dat?
Dat klopt, ja. Ik ben naar Amsterdam gegaan. Wethouder Financiën ook geweest, dus dat is natuurlijk altijd een mooi moment, voorjaarsnota. En daarna naar Den Haag. Daar ben ik nu druk bezig over nadenken over de gebouwde omgeving. Jongens, we moeten bouwen. Maar hoe dan?
Als wat?
Als directeur-bestuurder van Platform 31. Een kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio.
Oké. En woon je nog in Utrecht of niet?
Ik woon in Utrecht. In Amsterdam woon ik ook nog in Utrecht. En dan had je het toch hier.
Ja, juist. We hebben ook Dimitri Gielissen, oud-fractievoorzitter van de VVD in de Utrechtse Raad. En nu statenlid. Ja, jou zijn we nog steeds niet kwijt, dus ja.
Nee, je blijft me uitnodigen, Mark. Ja. Dus als je het vraagt, dan kom ik.
En terecht. En Frits Lindmeijer, oud-wethouder en oud-senator voor GroenLinks.
Klopt, helemaal.
Wethouder van, wat was het ook alweer?
Ja, iets met cultuur. Oh, maar ja. Dat andere deel vergeet ik altijd.
Mobiliteit. Oh, nee,
Toen heette het nog stoplichtarbeid bij het Westplein, Frits. Precies. Dus we daar hebben aangelegd. Ja. Met veel plezier.
Gaan we wel bezuinigen, zag ik in de stukken.
Waarop gaan we?
Frits en ik werden in 2010 wethouder. En we kwamen allebei vanuit het Westen aanfietsen naar de stad toe. Het Westplein. En dan moest je een heel gek manoeuvre maken met je fiets. En toen hebben we gezegd, eigenlijk moet je hier de oversteek maken. En daar zijn toen die stoplichten gemaakt. En er ligt een combinatie tussen wethouder, stationsgebied en verkeer. Ja, en vandaag fiets ik dan doorheen en dan met veel plezier.
Daarom is het belangrijk dat je in je eigen stad woont als wethouder. Hè?
Ja, dat is echt heel belangrijk. Overigens, Victor, een van jouw geesteskinderen is bijna klaar, hè, Wonderwoets?
Ja, hij schiet de lucht in met bomen en al.
Nee, maar hij is bijna klaar, want hij moet deze zomer opgeleverd worden.
Ja,
mooi. Ben je er al in geweest?
Nee.
Ik wel. Aha. Maar goed, het is onrustig in de stad vanwege de oorlog in Gaza. Ook daar hebben we het over, maar eerst dus die voorjaarsnota. Daarin staat dat de gemeente de komende jaren een gat van zo'n 76 miljoen structureel heeft. De komende jaren wordt het gat gedicht, de eerste twee jaar met name, door de reserves aan te spreken. En er wordt nauwelijks bezuinigd, dit jaar bijvoorbeeld slechts 3 miljoen. Hebben we allemaal gelezen? Even doorgescand.
Zeker doorgescand en natuurlijk even gekeken naar de krenten uit de pap. En je pakt meteen een mooi punt van wat doen we nou eigenlijk die eerste twee jaar? Hè? Want het schuiven van met activa en reserves, dat is wel echt voer voor specialisten. Want de wethouder zal zeggen, dat is ook een bezuiniging. En je zou kunnen zeggen van, nou ja, we verspillen de pot die er al stond. Dat laatste is niet helemaal zo, want het wordt wel weer terugverdiend in de jaren daarna. Maar je hebt wel echt goede financiële specialisten inderdaad nodig om te doorzien wat zo'n schuif nou betekent in de praktijk straks bij de uitvoering.
Ja, en wat
of bij het nieuwe college. Ja, het betekent eigenlijk dat je nu geld inzet wat je later wil terugverdienen of wat je later wil herreserveren. Dat betekent dat je last nu lager wordt. Ik snap die keuze overigens wel. Dat betekent wel dat je bezuinigingsopgave voor de jaren daarna, want je moet toch iets weer doen om die reserves terug te verdienen, die wordt dan weer een beetje hoger per jaar.
Je leent eigenlijk van jezelf. Hè? Je neemt nu een bedrag op en je spreekt wel af dat je het bedrag weer gaat aanvullen door de komende jaren dat geld weer stapje voor stapje terug te storten.
Ja. Dat is logisch financieel beleid. Ja? Als wethouder financiën, oud-wethouder financiën, hij zit dicht, de begroting. Dat is ook heel belangrijk. Dus ik kan me voorstellen dat de wethouder financiën denkt, mooi resultaat. En het tweede is, die bezuinigingen die er uiteindelijk ook gaan komen, die moet je ook echt gaan inzetten. En die kan je niet 1, 2, 3 het eerste jaar inboeken. Dus dat is heel logisch dat je dan inderdaad het financieel technische middel inzet en dan daarna de bezuinigingen gaat doorvoeren. En wat mij ook opviel was trouwens reëel plannen. Dat is echt een hele slimme zet om te doen.
Want, ja, maar het kan alleen niet.
Tuurlijk kan het wel, want je houdt jaarlijks aan de begroting hou je geld over. Dat is wat elke gemeente ook terugziet. Elk jaar aan het einde van het jaar hebben we weer geld over. En hoe komt dat? Omdat we het niet hebben kunnen uitgeven. Ja, en als je kijkt naar die planning van woningbouw, van grote investeringen in de stad, heb je mensen nodig. We hebben nu arbeidstekort. Vallen altijd tegenvallers in de bouw. Zaken die je in de grond tegenkomt. Vertraging, langere procedures. Dus reëel plannen vind ik wel een slimme zet om te doen.
Ja. Maar het is wel rijkelijk te laat, dat zeg ik er nou even bij. Hè? Want het feit dat er geld overbleef is natuurlijk niet nieuw. Het gebeurt al jaren eigenlijk.
Structureel blijft geld.
Zeker. Over. En dat heeft inderdaad voor een deel te maken met het feit dat je uitvoeringskracht... Hè, ben je in staat als gemeente om alle plannen die je maakt als het gaat om ontwikkelingen... ook daadwerkelijk in te zetten. Nou, dan zie je eigenlijk de afgelopen periode dat we problemen hebben gehad met materialen, toelevering, met mensen... Alleen hier wordt al jaren om gevraagd. Dus ik ben blij dat het erin staat. Ik zeg alleen, dat is mijn kritiekpunt ook op deze voorjaarsnota. Het college gaat nu een aantal dingen doen... ze eigenlijk al jaren geleden hadden moeten inzetten. Want een deel van de problematiek wordt ook veroorzaakt... door het feit dat we dat niet hebben gedaan. Hè. Dus ik zie het vooral als inhaalslag.
Maar je hebt ook jaren niet hoeven te bezuinigen natuurlijk.
Nou, jawel. Die noodzaak is er volgens mij altijd. Hè, die balans. Hè. Het ravijnjaar, hè, daar gaan we het ongetwijfeld even over hebben... Is al langer in perspectief, hè, wat een beeld is. En dan slaat je nooit uiteindelijk van de verantwoordelijkheid... als het gemeente zorgen voor structureel en langjarig solide beleid. Dus ik ben blij dat het nu gebeurt. Dat het bij mij betreft eerder moet gebeuren. En mijn laatste kritiekpunt is toch wel dat het college, het in ieder geval voor deze collegeperiode, dus tot 2026, als de volgende verkiezingen zijn, goed regelt, maar de volgende coalitie ook wel weer met een probleem opzadelt. Ja. Het is niet voor de eeuwigheid, voor de toekomst, goed geboord.
Jij spitten de tegen. Kort alvast wel op hun eigen ambities die ze erin hebben gezet.
Nou,
die
haalt
er wel een beetje uit. Nou,
ja, die, maar, ja, Frits, maar zo, even Frits, want jij spitte er al tegen toen Victor net iets zei?
Nou, dat ging over het reëel plannen. Er is ook een financieel technische reden waarom dat niet heel makkelijk kan. En dat heeft met het volgende te maken. Je mag als raad pas een krediet vrijgeven als alle plannenklanten klaar zijn. Op dat moment zegt de raad van gaat u aan de slag, dan ga je aan de slag en dan komen pas de tegenvallers in de uitvoering. Mm-hmm. Die zul je altijd hebben en dat kan je bijna niet voorkomen, want je kan niet een krediet eerder vrijgeven dan dat de plannen er liggen. Als je nou 3 jaar van tevoren een krediet kan vrijgeven, dan kan je zeggen van we zien wel aankomen wat we onderweg tegenkomen, dan past het in de planning. Maar in onze huidige systematiek, krediet wordt pas vrijgegeven door de raad op het moment dat de plannen in kannen en kruiken zijn, ik versimpel het een klein beetje, zul je altijd met een vertraging in de uitvoering rekening houden, want er is geen marge om welke tegenslag of tegenvaller of overstekend wild op te vangen.
Goed, nou, je noemde hem al, het ravijnjaar, hè? 2026, dat werpt zijn schaduw vooruit, ook al op deze voorjaarsnota. Wat betekent het voor deze voorjaarsnota dan? Wat maakt het zo lastig?
Nou, dat de opgave dit jaar gigantisch groot is. Hè?
Maar dat komt door een rekenfout.
Ja, maar daar kun je op een aantal manieren naar kijken. Die rekenfout maakt het probleem niet groot. Hè? Het maakt het alleen eerder inzichtelijk kunnen zijn als die rekenfout niet was gemaakt. Hè? Dus de opgave blijft hetzelfde. Alleen de kritiek van de raad, die snap ik eens heel goed. Die fout had ook niet moeten gebeuren. En als die niet was gebeurd, had je veel eerder het inzicht gehad wat de raad pas een paar maanden geleden gekregen heeft. Maar de opgave is het jaar uitzonderlijk groot. Hè? We hebben een begroting van iets meer dan 1,8 miljard euro in Utrecht. Dat is veel geld. En de totale opgave, incidenteel, ja, structureel noemde je al, iets meer dan 70 miljoen euro, is 90 miljoen euro. Dat is echt een behoorlijke hap uit je begroting. Dus dat vraagt om echte keuzes. En de vraag is wel of die echte keuzes nu worden gemaakt. Want het vraagt iets, hè. Er wordt iets aan de inkomstenkant gedaan. Hè. Daar kun je van alles van vinden. De OZP gaat omhoog, de parkeertarieven gaan voor een deel omhoog. En er wordt nu ook gezegd, we gaan heel duidelijk kijken naar de gemeentelijke taken. Maar dat vind ik ook wel een beetje halfbakken. Het is... Er worden een aantal bezuinigingen gedaan, er wordt niet echt doorgezet. En ik denk bij mezelf, ja, jarenlang is het afgehouden onder het mom van we wilden de sociale basis ophalen. En opeens kan het dit jaar wel. Dus dat
staat er weer een kerntakendiscussie in de boeken.
Ja, dat lijkt wel. Alleen het probleem is dat kerntakendiscussies vaak bij discussies blijven en uiteindelijk ook niet wordt doorgepakt.
Nou. Frits en ik hebben volgens mij wel kerntakendiscussies ook wel door.
Wat is een kerntaak?
Kerntaak is, je gaat na, wat financieren we eigenlijk als gemeente? En hoort dat nou echt bij het werk wat wij als gemeente moeten doen? Of kunnen we dat ook aan anderen laten? Daar komt het even kort op neer. Mm-hmm. Maar even over dat ravijnjaar. Kijk, wat al die gemeentes, dus ook Utrecht, ook moest doen, is als je daar al eerder mee aan de slag was geweest om dat te dempen of daar financiering voor te vinden, dan was je hele onderhandelingspositie naar het Rijk kwijt. Want waarom komt dat ravijnjaar? Is omdat er gewoon een aantal structurele uitnames uit dat gemeentebudget zijn gemaakt. Ooit heeft, dat was Plastek trouwens nog, bedacht, we gaan gemeentes opschalen en dan kunnen ze het efficiënter. En die korting, die boeken we alvast in. De hele opschaling is nooit gelukt, mm-hmm. maar die korting staat er wel in. En daar hebben de gemeentes tegen gestreden, die moeten uit. Nu is een deel daarvan hersteld, maar nog niet het grootste gedeelte. Had je nou jaren geleden al bezuinigingen ingezet om dat ravijnjaar te dekken, dan was je hele positie ten opzichte van het Rijk kwijt geweest. Ja. En nu hebben ze in ieder geval van die 9 miljoen het naar 75 miljoen terug kunnen brengen, omdat er onderhandelingen plaatsvonden die een resultaat hebben. Ja. Dus dat is ook lastig voor ons gemeente, hoor. Want dan,
daarmee zeg je met zoveel woorden wel, Victor, dat het een onderhandelingsspel is feitelijk over de ruggen van je eigen inwoners. Hè? Want het Rijk komt niet over de brug. Hè? Ook uit
het is een deel over de brug gekomen.
Ja, deel, hè, maar voor deel ook niet. Hè? En, dan, en al die tijd gebruik je wel, zeg maar, feitelijk je eigen dienstverlening, je eigen producten, je eigen begroting als inzet. Terwijl ik denk van ja, alles goed en wel. Het gesprek moet je voeren. VG doet dat volgens mij ook. We zorgen wel voor dat je echt vooruit plant. En wat mij betreft hadden we veel iets eerder...
Maar ja, het ligt aan je aanvliegroute. Ik vind namelijk dat je voor je eigen inwoners het maximale ook bij het Rijk voor elkaar moet krijgen. En daar hoort ook onderhandelingen bij.
Ja.
En ja, je moet dat nu indienen.
Ik wil nog even over het uitstellen van de keuzes. Hè. Dus dat was de kritiek vandaag van de oppositie. En Dimitri zei het ook al. De problemen worden neergelegd bij het volgende college.
Ja, dat heeft natuurlijk iets te maken met de meerjarige systematiek die je hanteert. En je kunt niet zeggen van in 2025 hoesten we die 93 of 73 structureel op. Dat gaat gewoon niet. Het zou irreëel zijn als het college dat had voorgesteld. De pech zit nu dat je in een halverwege een collegeperiode zit. En als je dat meerjarig bekijkt, 4 jaar lang, eigenlijk 5 jaar lang, je pakt dit jaar ook mee. Dan is het onvermijdelijk dat er ook een nieuw college zit. Ik vind wel, zeg ik in alle eerlijkheid, dat er wel heel veel naar die laatste 2 jaar is verschoven. En in mijn optiek zou je best wat meer daarin hebben kunnen spreiden. Dus ook 2026, ja, 2025 vind ik al lastig. Hè.
Dat lukt
daar kan je wel wat
niet
in boeken, maar dat is jezelf ook een beetje voor gek houden.
Dat lukt niet?
2026, nou ja, heel veel zit op subsidies, zit op afspraken, ook juridische afspraken met allerlei instellingen, stichtingen die goed werk voor je doen. Dat kan je niet van vandaag op morgen in één keer afkappen.
Nee, maar je
dus
kan
dat
wel
is ook goed bestuur en een betrouwbaar bestuur vraagt ook, jongens, wij moeten inderdaad bezuinigen, dit zetten we in. En uiteindelijk gaan ze wel voor 30 miljoen in de boeken zetten en geven ze daar ook al richting aan. Dan kan je het gesprek aangaan en dan kan je het ook gaan invoeren. Maar dat kan je niet gelijk de volgende dag doen.
Maar je kan wel heel veel projecten gaan uitstellen. Dat gebeurt ook voor deels, maar dat kan je veel harder.
Dat gaat
vanzelf,
zetten we net al.
Ja, dat is reëel plannen. Maar je ziet nu, is het op bijvoorbeeld woningcoöperaties. Dat is best een mooi instrument om die woningmarkt aan te zwengelen. Ja, daar gaan ze toch van zeggen, jongens, daar gaan we dus die subsidie wel van afhalen op een gegeven moment. En ik begrijp dat ze dat niet gelijk volgend jaar doen. Maar het gaat wel gebeuren. Dus ze geven ook wel richting aan waar je het moet gaan zoeken. En ja, uiteindelijk, continuïteit van bestuur is ook, er komt een nieuw college, die ziet die plaat, kan ook andere keuzes maken, maar de opgave ligt er wel.
Er was heel veel geld de afgelopen jaren in Utrecht. Dat is in het verleden ook wel eens anders geweest. Maar er was gewoon heel veel geld en heel veel mooie ambities konden. Ik sprak ook op een gegeven moment met wethouder Ehrenberg over het stationsgebied. Ja. En hij zei, ja, 5 jaar geleden konden we aan projectontwikkelaars een rooftopbar vragen en alles nog wat en een skatebaan. Dat kwam er allemaal. En nu zijn ze toch een stuk voorzichtiger. Dat zal je in de hele begroting merken, dat de ambities omlaag moeten. En dat merk ik niet aan, dat wordt ook niet gezegd aan dit college. We moeten de ambities naar beneden bijschroeven.
Nou, daar ben ik niet met je eens, want als ik naar het lijstje concrete bezuinigingen kijk, nog even los van wanneer ze dan ingaan, dan daalt er best een fors aantal dingen in de wijken neer. Het verminderen van het initiatievenbudget, de aanpak van Overvecht wordt fors in bezuinigd. Er zijn best wel dingen die mensen gewoon in de wijken echt gaan voelen. En dat zijn toch inleveren op ambities die dit college wel daadwerkelijk had neergezet.
Ja.
Dus op 75 miljoen, uiteindelijk 30 miljoen, wat uiteindelijk de inwoner van Utrecht direct kan gaan merken.
En over 2-3 jaar.
Ja, dat klopt. Dat vind ik ook betrouwbaar bestuur.
Ja, maar dat is dus wel iets. En feitelijk zag je dat in de vorige coalitieperiode ook. Hè. Er starten nieuwe coalities, vol ambitie. Dan is de sky bij wijze van spreken de limit. En vaak blijkt halverwege dan dat het feest toch eerder afgelopen is. En loop je inderdaad aan. En dat zegt Frits ook al. Is dat het nog heel lastig is om dan halverwege, hè, want we zijn de helft gepasseerd. Hè, over minder dan 2 jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om dan nog daadwerkelijk bezuinigingsmaatregelen te nemen die dat ook effect gaan sorteren. Mm-hmm. Dus daarom, en dat heeft een deel van de coalitie ook gezegd bij aanvang van deze coalitieperiode. Jongens, reken je niet te snel rijk. Er zijn te veel onzekerheden. Dus doe daar wat aan. En nu is het feitelijk al te laat.
Ik ga even samenvatten, want ik hoor jullie alle drie aan. Dimitri, jij bent van een partij die hier in de oppositie zit in de gemeenteraad. Ja. Jij bent ook redelijk tevreden over deze voorjaarsnota.
Nee, omdat ik vind dat uiteindelijk ze zijn te laat gestart. Dan krijg je dit als risico. Uiteindelijk de voorstellen die worden gedaan, even los van waar aan de inkomstenkant, hè, want de OZB gaat omhoog. Hè, het wordt dan een beetje gedownplayed door te zeggen van ja, het is een paar euro per maand.
Ja, dat vind ik ook zo'n
onzin. Ik vind dat zo stomme.
Het is in principe een paar euro per maand.
Ja, maar het is feitelijk waar. Maar laat ik het zo zeggen, als je kijkt van het aandeel wat je aan gemeentelijke lasten hebt, is het best een aanzienlijke verhoging. En je kunt in de portemonnee van mensen kijken, maar het is ook een keuze die je hebt. Hè, van, ga je het aan de uitgavenkant bekijken? Hè, dus ga je minder doen als gemeente of selectiever zijn in de dingen die je doet? Of ga je de inkomsten verhogen? En mijn kies voor het laatste, dat zou die mijn keuze zijn. Dus nee, ik ben zeker niet enthousiast over deze voorjaarsnood.
Oké, Frits, jij bent het meest kritisch van het stel hier op deze voorjaarsnood. Vind je hem slecht?
Nee, ik vind hem niet slecht, maar ik vind wel dat er nog wat open eindjes in zitten. Dat zei Dimitri ook wel terecht. Het feit dat je 25 miljoen onder het kopje hervormingen alvast inboekt. Ja, daar moeten nog echt alle plannen voor gemaakt worden. Als het uit de gemeentelijke organisatie zou moeten komen. Is 250 arbeidsplaatsen, dat is niet zomaar wat. Ik zeg niet daarmee dat het slecht is dat je dat doet. Maar ik zeg wel van dat is nog een forse opgave die je nu nog lang niet geregeld hebt. Het is geen feest om nu gemeentesecretaris te zijn met zo'n opgave.
Victor, plakt er eens een etiketje op. Goed, slecht?
Ik vind het een reële begroting die er ligt. Vanuit mijn wethouderschap financiën een goede begroting. Zit logisch in elkaar. En het vind ik ook een goede mix. Uiteindelijk over die 4 jaar tussen inderdaad ook op je eigen ambities. Ook een rekening helaas ook bij de stad neer moeten leggen. En ook slim. Nou, dat planningsverhaal wat ik net vertelde vind ik logisch. Persoonlijk zou ik zeggen, die toeristenbelasting. Maar ik kom uit Amsterdam, hè. Daar is nog wel veel meer geld te halen.
Veel meer geld te halen?
Ja, wat mij betreft wel.
Dat gaat toch helemaal niks, die toeristen nu terugkomen?
Nee, maar
het is weer geld voor een paar mensen. Dus ja. Dat is niet waar.
Dat is geen enkel probleem. En het is, nou, ik heb het in Amsterdam gezien, jongens. Je kan er echt veel meer uithalen.
Ik ben trouwens wel benieuwd, hè, want het wordt nog wel eens vergeten. Hè, de voorjaarsnoten is nu nog een voorstel. Hè. Het college heeft dit bedacht. Ja. Het wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad is dit jaar veel meer dan anders, hè, ook echt op die financiën gaan zitten. Ook vanwege die rekenfout en het grote tekort. Ik ben wel nieuwsgierig of de raad ook lef heeft om ook hier nog wat stevig in te verbouwen en te verknippen. Als je nou ook echt vindt dat het structureel goed geregeld moet worden, als je echt wil dat je nu stappen wil zetten, dan ligt er altijd een kans voor alle fracties om dat ook dat initiatief te pakken.
Mijn analyse is hartstikke goed dicht, dus ik denk niet dat het gaat gebeuren.
Mijn analyse als politiek volger hier in deze stad is dat niet gaat gebeuren.
Nee, maar goed, mens mag hopen, hè? Hoop, lef en trots.
Mag ik nog één dingetje noemen?
Ik wil nog één onderwerp aansnijden, maar ga je gang?
Ja. Jammer dat Jet er niet is. Maar de culturele zondagen gaan eraan. Ja. En dat is eigenlijk een van de laatste residuen van Leefbaar Utrecht.
Oh, die heb ik gemist. Ja.
Dat is toch wel echt zonde.
Daar hadden we Jet inderdaad bij moeten hebben. Ja. Hey, ik wil het alleen nog even over die OZB hebben. Want Utrecht is al een van de gemeentes met de allerhoogste lokale lasten van Nederland. En nu wordt het nog weer hoger. Deze regering wil, de komende regering wil daar een maximum aan gaan stellen. Prijzen we onszelf als Utrecht niet zo langzamerhand uit de markt met zulke hoge lasten? Ja, jij komt uit Amsterdam, dat is nog hoger waarschijnlijk.
Nee, Amsterdam is de OZB heel laag, maar dan heb je F-pacht. En dan wordt het echt heel duur. Dus nee, je prijst jezelf niet uit de markt. Utrecht is gewoon een bloeiende stad, huismarkt, doet het hartstikke goed. Als je bouwers investeert, ik was vandaag nog op de NEPROM, een vastgoedbeurs. Jongens, als ze eerst willen bouwen, dan is het wel hier. Los van het feit is dat het best personeelstekort is en bouwkosten die stijgen en dat soort zaken, dat het wel vertraging kent. Maar iedereen kijkt nog steeds verlekkerd naar onze stad, daar willen we op investeren.
Ja, hoe ver kan je gaan met het verhogen van de lasten voor de bewoner?
Ja, kijk, het effect is natuurlijk niet dat de mensen die in Utrecht komen de OZB niet kunnen betalen. Daar kan al wel 10% bovenop. Daar ben ik niet zo bang voor. Het effect zit veel meer in van wat voor stad krijg je. En het nieuwe kabinet zegt gelukkig ook van 30% sociale woningbouw moet je maken. Daar zit natuurlijk het grote probleem. De betaalbaarheid van de woningen. Niet de mensen die in woningen zitten en die nu een beetje OZB meer moeten gaan betalen. Maar voor de langere termijn, datgene wat je aan mensen met een kleinere beurs binnenhaalt, daar worden de drempels wel steeds groter voor.
Als je de woningmarkt echt wil oplossen, moet je ook echt naar middenhuur
kijken. Je moet veel meer doen.
Ja, middenhuur.
En uiteindelijk
daar hebben we een tekort aan, jongens.
Uiteindelijk is de OZB ook gewoon een verkeerde belasting. Hè? In mijn partij wordt er ook al best wel over gediscussieerd. Ik ben zelf voorstander ook van een andere vorm van lokaal belastinggebied. Meer ruimte voor een lokaal belastinggebied.
Ja,
ik ben daar zelf voor voorstander van, ja. En dan kies ik voor de ingezetene belasting, hè, dus dat iedereen daar een bijdrage aan levert. En dan maak je volgens mij ook de keuze die je lokaal maakt, verbind je ook veel meer met de financiële opgave. Hè, want nog steeds het grootste deel van de begroting van gemeenten komt uit het gemeentefonds, in feite rijksmiddelen. Daarmee maak je afhankelijk ook in zekere zin van het Rijk. En heb je als inwoner, betaal je als huisbezitter, betaal je eraan mee. En ik zou het fijn vinden als je de link tussen de dingen die je als gemeente doet, wel of niet, veel meer ook koppelt ook aan lokale belasting.
Ja, het Rijk is nog steeds het grootste risico voor elke gemeentebegroting.
Ja, die Golden All is dan ook weer even gezegd.
In Zweden hebben gemeenten geloof 60% van hun eigen inkomsten te genereren. Dus dan krijg je heel andere
Het is wel een leuke discussie, want ik merk, ik ben er ook een enorm voorstander van. En ik heb me ook kunnen voeren, ik was ook voorzitter van de commissie Financiën van de VNG. Maar ik merk is dat daar ook heel veel politiek koudwatervrees is. Want dan moet je dus ook gaan uitleggen welke keuzes je maakt.
Precies, ja.
En waarom je die uitgaven doet. En waarom je dan ook geld ophaalt bij de inwoners om iets te realiseren. En dat is vraag bestuurlijke moed. En ik ben er een voorstander van.
Nou, als je het bruggetje zou willen maken, wat het nieuwe kabinet, doe ik even voor je. Wat het nieuwe kabinet zegt, we gaan de OZB maximeren. Ja. Dat is natuurlijk wel eigenlijk een beetje een gekke move. Want je, aan de ene kant zeg je of je geeft de gemeente de vrijheid om hun eigen belastingen te innen. Of je doet dat niet, maar nu zeg je van, nou je mag het wel een beetje doen, maar wij bepalen de kaders en de marges. En daarmee beperk je eigenlijk zeg maar de gemeentelijke ruimte nog veel meer in dan... Dan wat hij al is.
Ja, ik wilde het eigenlijk eerst over de onrust hebben, maar we hebben nu al het brugje gemaakt naar het nieuwe kabinet. Wat er nog niet is, maar wat eraan zit te komen. Ramp of zegen?
Ja, de jongens, dit is bruin 1. Ik vind
bruin 1?
Per definitie vind ik dit een ramp.
Oké, okay, nou leg uit dan.
Nou, omdat we Wilders aan de macht brengen met een politieke agenda... Ja, dat is niet verbindend.
Maar bruin is wel een hele zware term. En dan heb je het over de NSB.
Dat nou, is bruin. Nee, ik vind het echt een extreem rechts kabinet wat hier komt te zitten.
Oké. Okay. Maar blijf je erbij, bruin?
Nou, en de NSB-partij? Wilders.
Nou, dan heb je volgens mij je kop voor de podcast
Ja, denk ik het ook. Ja.
Weet je waar ik wel een beetje van schrok vandaag? Dat was het debatje in de Tweede Kamer.
Dat heb ik dus gemist, dus je moet mij helpen.
Met Dassen en later kwam Klaver erbij. Dassen had het over extreem rechts. En toen werd hem door de voorzitter aangegeven, Bosma, van die term mag je hier niet gebruiken. En dat leidde tot een onaangenaam debat over wat nou wel en niet mag in de Kamer. Maar het feit dat Bosma op de dag van de presentatie van een kabinet Wilders, noem ik het toch maar even... opeens termen in de Tweede Kamer als extreem rechts wil gaan verbieden. Dat gaf mij wel een heel erg ongemakkelijk gevoel.
Oké, ik wil het toch proberen te houden bij lokaal. Ja. Wat betekent dit kabinet voor de stad Utrecht?
Ja, er valt nog weinig over te zeggen. Het is een hoofdlijnenakkoord dat gepresenteerd is. 26 à 14 in de financiële paragraaf. Daar zitten trouwens de financiële paragraaf in dit geval ook... Nou, in de inhoud zelf staat natuurlijk ook wel wat interessante dingen... maar de financiële paragraaf ook wel. Ik vind het lastig. Het woordje Utrecht komt er niet voor. Jij zou er misschien een aantal dingen uit af kunnen leiden. Maar waar het werkelijk toe leidt en wat gemeenten daarvan gaan werken. We kunnen in ieder geval wel vaststellen dat het ravijnjaar niet opgelost is. Hè?
Nee.
Dus die hoop die een aantal gemeenten had, dat zal in ieder geval niet bewaard worden. Ja, als je gaat kijken, 4 op de 10 Utrechters hebben in november vorig jaar op deze 4 partijen gestemd. Hè? Dus daarmee is er ook geen
meerderheid,
meerderheid in deze stad. Hè? Dus ik denk dat het kabinet hard zal moeten werken om ook de harten van Utrechters eraan veroveren.
Ja, maar Mark, ik wil nog even terugkomen op bruin 1.
Ja.
Het is Wilders 1. Laat het helder zijn.
Oké, okay. Dus je neemt het terug.
Ja, ik neem het echt wat dat betreft terug. Maar
je kleurt het anders in.
Ik kleur het anders in. Maar ik vind het wel belangrijk om het eraan te geven... is dat er wel iets gebeurt in Nederland hiermee. Ja.
Frits, want wat mij heel erg opviel... is dat als windmolens en woningbouw concurreren... moet woningbouw voorgaan, las ik. In een van de analyses. Ik heb het niet zelf gelezen. Ja. Je zag hem ook, hè?
Ja.
Betekent dat nog wat voor Rijnenburg?
Nou ja, kijk, het kabinet zegt in bredere zin, we willen locaties gaan aanwijzen. En dat zou kunnen betekenen dat je dat inderdaad in Rijnenburg gaat doen. Maar ik kan me ook weer niet voorstellen dat het kabinet zich zal gaan branden aan die Rijnenburg-discussie, die nou eindelijk een beetje beslecht is. Dus ik zou zeggen, van doe dat nou maar even niet. Ik vind het wel interessant hoe ze dat willen gaan doen. Want ze zeggen, zowel in het stedelijk gebied als daarbuiten willen wij locaties gaan aanwijzen. Ja. Nou, dat is best leuk. Laat maar kijken wat daarvan van komt.
Kijk, ik vind iets van Rijnenburg. Ik heb daar ook liever woningen dan windmolens. Alleen je krijgt per keer in de post van de hele regen natuurlijk ook het verzoek om het benodigde bedrag, de ontsluitingen bij de A12 en de A2. Dus het zomaar zeggen, weet je, wij kiezen als kabinet voor woningen in Rijnenburg. Dat is mooi, maar ja, dan moet je wel over de brug komen. Met flink veel
dan geld. Moet het Rijk over de brug komen.
Ja, want als regio, als stad kunnen we dat bedrag niet opbrengen.
Nou, dan krijgen we toch die metro naar Rijnenburg.
Wat wel interessant is dat dit kabinet lijkt te kiezen voor het oppakken van een aantal mobiliteitsvraagstukken in de regio. Die krijgen een hogere prioriteit dan de Randstad.
Had ik voorspeld? Had ik voorspeld dat de regio
erop vooruit gaat. Maar dat is volstrekt logisch.
Kijk maar naar het lijstje geprioriteerde verbindingen.
Ik heb het niet gelezen. Ik had vandaag een voorjaarsnota in Utrecht. Dus ik weet niet, maar wees eens praktisch. Wat staat er?
Nou, ik ken ze allemaal niet aan mijn hoofd, die A-nummers. Maar er wordt een lijstje van verbindingen weer naar boven geschoven. Die door vorige kabinetten laag in de prioriteit werden gezet. En dat zijn allemaal verbindingen, weet ik veel, in de Achterhoek, in de Renten.
En wegen.
Veel N-wegen, et cetera.
Die worden opgewaardeerd naar A-wegen?
Nou, ja, hoe ze dat doen, dat weet ik niet. Maar er is heel veel geschrapt in de regio. En dat komt nu allemaal weer terug. En dat lees ik meer dan nieuwe investeringen in de Randstad.
Ja, je moet ook kijken hoeveel ze gaan investeren. Want ik had gelezen iets van 500 miljoen wat ze vrij zouden willen gaan maken.
Oké. Okay.
Dat, ja, niet zoveel is,
dat is niet zoveel. Dat is niet zoveel. Dus de woningbouw heeft ook een slinger nodig vanwege goede bereikbaarheid. Ja. Dus het is nog wel even een stap.
En dan misschien even iets over de vorm. Hè? En die extra-parlementair kabinet. Hè? Om zich was trouwens de enige die dat nog zei bij de presentatie. En merk ik dan ook maar even op.
Ja, anders gaan we wel allemaal alle vier een aparte kleuring aan.
Zeker. Hoofdlijnen akkoord. Heel kort, 26 pagina's. En de club die nu wordt geformeerd onder leiding van Richard van Zwol. Die doet de formatie dan. Moet dat gaan uitwerken. Hè? Dus ik denk dat... We zullen de komende weken en maanden ook goed in de gaten moeten houden wat die zinnen uit het hoofdlijnakkoord ook allemaal gaan betekenen, ook voor de stad en de provincie.
Zijn er nog Utrechters die in dit kabinet terechtkomen?
Dat is een goede vraag.
Er gaat een lijstje rond, hè? Dat zijn ook met onnamen, maar ik zit even te denken of er Utrecht op stond. Ik ga even kijken.
Ah, jij gaat kijken. Dan gaan wij naar de onrust in de stad, want ik wil dat toch even over hebben. Ik zit vanavond lekker droog en binnen. Gisteravond heb ik de hele avond op in de stad gestaan, in de stromende regen. Het was heel erg. Iets kraakte nu heel erg, waarschijnlijk een telefoon. Nou, iets kraakte. Oké, in de stromende regen. Het was niet leuk, maar het was wel heel erg onrustig. En vanavond weer een andere studentenstad. Pakt onze burgemeester dit goed aan? Want zij is verantwoordelijk voor de openbare orde. Zij beslist dat de ME daar naar binnen gaat en dat pand ontruimt.
We hebben twee vormen van onrust. We hebben,
je stoort met je telefoon. Of je oortjes.
Anders nooit, maar nu
of jouw telefoon.
Iets doet het.
Iets stoort.
We hebben twee soorten van onrust de afgelopen weken gezien. De rellen in Overvecht is van een andere orde, denk ik, dan...
En we hadden ook nog die reef, dus we hadden drie verschillende soorten.
Die hadden we ook nog, de reef. En dat is bijna meer een gevolg van het feit dat op andere plekken de capaciteit nodig was om die in te perken. Dus Overvecht is het meer een vergelijkbaar verhaal met Ondiep, waar destijds Annie Brouwer mee te kampen had. En wat er in de binnenstad gebeurt en daar rondomheen, rondom de universitaire protesten, ja, dat is een spiegel van wat je overal in universiteitssteden op dit moment in bijna in heel Europa ziet. Ik vind dat de burgemeester laveert tussen stevig ingrijpen en de ruimte geven aan het recht op demonstratie, zonder te proberen te escaleren tussen de beide kampen. En dat is een heel erg smal geitenpaadje wat je kunt bewandelen. We hebben het daar hier eerder over gehad. Tot nog toe zie ik de worsteling en vind ik dat het redelijk uitpakt. Het is niet zo uit de hand gelopen als in Amsterdam. Maar het is ook niet fijn in de stad op dit moment. Laten we daar eerlijk over
zijn. Ik vind Overvecht een hele andere orde. Hè?
Absoluut,
met alle respect etters die rotzooi proberen te schoppen. Ja.
Met wat voor achtergrond dan ook. Maar daarom zeg ik van laten we wel uit elkaar halen van wat er daar gebeurt.
Ja, maar daar zit volgens mij juist de overeenkomst. Want ik zie dat de protesten rond de oorlog in Gaza... je kunt het al bijna geen demonstratie meer noemen, ook verpest worden door inmenging van rotzooischoppers. En eerlijk gezegd vind ik ook niet meer dat het te maken heeft met recht op demonstratie. Het gaat over het bezetten van gebouwen, huisvredebreuk. Het gaat best ver en wat mij betreft ook echt te ver. Mm-hmm. Ik vind het al raar dat ik dan de voorzitter van het college van bestuur, Anton Pijpers, met een mobielofoon voor zijn eigen pand zie staan om te vragen of mensen gaan, dat de politie nota bene onderhandelaren zet. Gebouwen bezetten is niet hetzelfde als demonstreren. Ik denk ook dat ze daar heel duidelijk een lijn zouden moeten trekken. Kritiek hebben mag. Kritiek hebben wat mij betreft op Israël is ook echt geen vorm van antisemitisme. Maar ik vind nu dat de protesten, de demonstraties echt gekaapt worden en worden misbruikt door groepen.
Ja, nou ja, je ziet in de verschillende steden ook anders uit, hè. Als je kijkt naar Nijmegen, daar hebben ze het op een hele reële manier. Met de tentjes die er ook staan. Als dat bezet is, dat het claimen van gebouwen is een tweede. Maar dat is vrij rustig wat daar verloopt. Mm-hmm. Dus er is wel een nuancering te maken. Ja, en het is een hele giftige discussie die we natuurlijk hebben.
Ja.
Helaas, die regeringen van Israël, daar waar de kritiek op is, en de vertaling daarvan naar het antisemitisme, ja, dat is zo giftig, zo zonde.
Mm-hmm. De vraag is, doet de burgemeester als hoofd van openbare orde het goed?
Ja, zover ik kan zien. Met de
Frits noemt het een geitenpaadje. En wat ze goed bewandelt.
Ja, het is een hele lastige situatie waar je in zit. De goede informatiepositie. Maar ook keuzes kan je daarin maken. En ik denk dat ze daar inderdaad... Nou, als Frits het geitenpaadje benoemt, ja, dan kan ik me eigenlijk wel vinden.
Oké. Nou, volgens mij zijn we er. Hij stoort nog steeds, dus iemand heeft zijn telefoon...
Maar dat maakt niet uit. Dus niet. Ja.
Wat zeg je?
Ik was het dus niet.
Nee, je was het niet. Dit was de 46e podcast.
Dat kan bijna niet.
Kan ook niet. Dit was de 46e podcast in serie Stadhuisplein. De gast waren Dimitri Gielissen, Victor Everhart en Frits Lindmeijer. Heren, dank voor de komst. Frits, de volgende keer plan ik jou met een vrouw, oké? Deal?
Ik kijk er nu al naar uit.
Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast. En graag tot de volgende keer. Dag.
En schrijf een recensie. Dat kan ook.